aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen is de dienst van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Wij zingen uit Psalm 105, het zesde en het zevende vers, al wat hij Isaac heeft gezworen. Vers 6 en 7 uit Psalm 105. Wij zingen gemeente uit Psalm 118, uit Psalm 118, het derde vers, na de wet des Heren. Ik werd benauwd van alle zijden. Psalm 118, vers 3. Hoort nu gemeente eerst Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zo heeft de Heere Jezus voor ons deze woorden van zijn vader samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Groot en heilig God, uw stem is vol majesteit. We hoeven alleen maar om ons heen te zien in de schepping. Dan staan wij deze week in ons land vol ontzag voor het werk van uw handen. Als gij de aarde bedekt met een wit kleed en als gij ons mensen een moment laat voelen hoe klein, hoe afhankelijk wij eigenlijk zijn. Met al onze moderne techniek, met heel onze moderne levensstijl. En wij danken u daarvoor. Want dit zouden wij zo snel vergeten zijn. Dat wij zonder u niet kunnen bestaan en niet kunnen leven. En dat gij ook de schepping, het weer in uw handen draagt. Wij danken u dat gij naar uw eigen woord, zoals uw woord erover spreekt, in de sneeuw rondom ons ook een prediking geeft. Het beeld van de reine kleur, het wit, van de vergeving der zonden. De reinheid als de sneeuw. Zodat gij al het vuile en onreine bedekt en wij gereinigd voor u mogen leven. En nu vragen wij van u of dit ons leven deze zondagmorgen mag zijn. Mensen die er zo uitzien voor u. Gereinigd door het bloed van uw Zoon, wit, ja witter dan sneeuw. Heren, wij belijden u, dat wij van onszelf zulke mensen volstrekt niet zijn. En wij komen tot u met ons leven van de afgelopen week, van de afgelopen maanden. En we brengen dat voor uw aangezicht, al zouden we moeten wegvluchten van u als we zien op ons leven. We weten niet waar we heen moeten gaan. We komen ermee tot u. zo ook zoals we zijn. En belijden voor uw heilig aangezicht dat ons leven zwart is en vuil. En belijden u gemeenschappelijk dat wij daarin een schuld met ons meedragen als gemeente en ieder persoonlijk. Heren, wij bidden u of uw heilige geest ons dit mag doen inleven, zodat het ook heel diep in ons hart ervaren mag worden. En wij daarin de heerlijkheid en de reinheid van Jezus Christus, uw Zoon, niet alleen mogen zien, maar ook mogen ontvangen, door de geest uit hem ontvangen wat ons ontbreekt, het witte kleed der gerechtigheid. Heer, wilt u ons voorbereiden? Voorbereiden op de komende zondag, voorbereiden in ons leven op de ontmoeting met u en dat elke dag. Wij vragen of gij uw woord voor ons wilt openen door de kracht en de liefde van uw geest. En of u aan ons persoonlijk daarbij wilt denken en ons persoonlijk geven wilt wat naar uw heilige wil is, wat tot uw eer is. De onrust als we het woord voorbereiding alleen maar horen, de strijd en de zorg, de spanning, ook onderling in de gemeente, de onrust die zich van ons kan meester maken als het gaat over de diepste zaken van het geloof. Heere, schenk ons uw vrede nu in de prediking. Wil uw dienstknecht schenken dat hij mag staan in de vrijheid en de ruimte van uw geest. Om te zien hem die gepredikt mag worden, Jezus Christus uw Zoon, zonder daar iets af of toe te doen en het zo door te geven. En wil de gemeente hier in de kerk en thuis geven dat ze luisterende is. Dat de stormen van onrust mogen gaan liggen. En wij in de vrede horen wat gij zegt. Wij bidden u met name vanmorgen ook voor allen die hier niet konden komen. En die toch met ons verbonden zijn. Met name de ouderen en de zieken. In de ziekenhuizen en thuis. Wij denken aan hen en wij weten ons met hen allen verbonden door de onzichtbare band en de liefde van uw heilige geest. Wij bidden u voor uw ganse gemeente, hier in Epe, overal ter wereld, daar waar op deze dag de schriften worden geopend, wil het rijk van de boze verwoesten, uw koninkrijk doen komen en uitbreiden. Heren, laat deze kerkdienst dan mogen zijn. Het begin van een week van voorbereiding, waarin de lof en de verheerlijking van uw grote naam de boventoon mag voeren. En we daarop ook steeds mogen zien wat tot uw eer is. Wil ons zo nu leiden naar uw welbehagen om Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is eerst uit het Oude Testament, het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Maleachi hoofdstuk 4. Maleachi 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en ge zult uitgaan en toenemen als mestkalveren, en ge zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen van uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, aan de inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 6. Matteüs 17. En deze schriftlezing is tegelijk de tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. En Petrus antwoordde, zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Het eerste gedeelte, gemeente, van deze gebeurtenis op de hoge berg, de verheerlijking van Christus op de berg. We hopen daar voor en tijdens de avondmaalszondag bij te mogen stilstaan. Vanmorgen het eerste gedeelte, Matteüs 17, vers 1 tot en met 6. Wij gaan als inleiding op de prediking zingen uit Psalm 9, waar we voor 2 weken ook uit gezongen hebben. Wij zingen nu vers 11 tot en met 14. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Uit Psalm 9. En dan gaan we ons ook voor een liefdedienst gereed maken. De diaconiecollecte is vanmorgen bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat als thema heeft dit jaar het woord doorgeven. En dan denken wij met name aan de derde wereld en aan Oost-Europa, waar dan mensen een Bijbel kunnen kopen voor betaalbare prijs. Gemeente, wij bevelen dit werk in uw liefde hartelijk aan. Bij de uitgang is er de collecte voor de kerk, die we ook heel hartelijk in uw milddadigheid aanbevelen. Komende zondag hopen wij zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan, in de viering van het heilig avondmaal en 's middags in een uur van dankzegging. Die zondag is er een gewone diaconiecollecte. Morgenavond, maandag, is er om 7 uur tot 7:30 Zensura Morum. 7:30 vergadering van de zendingskrans, maar ook morgenavond, zoals u weet, bezoeken de visitatoren provinciaal de Sionskerk. Hebt u het voornemen om met een van hen te willen spreken over de gang van zaken hier in de gemeente? Dan bent u om 9 uur hier in de Sionskerk daarvoor hartelijk welkom. Dit alles, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Wij zingen uit Psalm 9, vers 11 tot en met 14. Gemeente, deze zondagmorgen mogen wij de geschiedenis voor ons hebben van de verheerlijking van Christus op de berg. Wij willen het eerste gedeelte van deze geschiedenis voor elkaar uitleggen, aan elkaar doorgeven en daarna het op ons eigen leven betrekken in deze week van voorbereiding. Dan denken wij allereerst aan de beleidende leden van de gemeente, maar we denken ook aan de catechisanten en vooral ook aan de kinderen. En willen we straks ook speciaal iets zeggen tot de kinderen over deze geschiedenis. Dus let maar goed op wat je daarover mag horen vanmorgen. Eerst, zoals het gebeurt en zoals Matteüs het ons beschrijft. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. 6 dagen staat er. 6 dagen nadat er gebeurd is wat we in hoofdstuk 16 lezen. 6 dagen nadat Jezus zijn discipelen heeft aangekondigd dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem om daar te lijden, te sterven en op te staan uit de doden. 6 dagen ook nadat Petrus in het hoge noorden van Israël de belijdenis had mogen uitspreken: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen vielen er 6 dagen, om zo te zeggen, van stilte, om dit ontzagwekkende in het hart te mogen bergen, te denken wat dat nu kan betekenen, een lijdende, een stervende Messias. En dan neemt Jezus 3 discipelen met zich mee een hoge berg op. In de stilte, in de afzondering. De 3 discipelen die de kern vormen van de apostelkring, die straks in Gethsemane ook het verst mee de hof binnengaan. Petrus, Jacobus en Johannes. Op een hoge berg. Weten we ook welke berg? Nu wordt in Israël de berg Tabor daarvoor aangewezen, in de buurt van Nazareth. Daar is nu een kerk gebouwd ter gedachtenis aan deze geschiedenis. Maar zeker weten we het niet. Het is zelfs onwaarschijnlijk wanneer we weten dat in de dagen van Jezus daar een stad, een burcht, op de Tabor gelegen was. Anderen denken daarom aan de berg Hermon in het hoge noorden. Hoe dan ook, zeker is dat het een hoge berg is geweest waar de stilte te vinden was. De stille afzondering. Als je daar opklimt en merkt dat de aarde als het ware dichter bij de hemel is en mensenrumoer achterblijft in de vlakte. Daar zien we Jezus met zijn 3 discipelen opklimmen. Om, zo zegt Lucas dan, om te bidden. Om de open hemel te zoeken. Het gesprek met de hemelse Vader. De overgave van het hart. De inkeer. Want het is nu uitgesproken. De weg tot het leven gaat niet anders dan door de dood heen. De weg tot heerlijkheid niet anders dan door het lijden heen. En dan gebeurt het. Vers 2. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. Van gedaante werd Jezus veranderd. Hij onderging een metamorfose. Zo staat het letterlijk in het Grieks. En dat woord kennen we. Dat je zegt, ik ken iemand niet terug. Hij heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Hij is zo veranderd. Een metamorfose noemen we het. Zo staat het hier van Jezus. Zijn uiterlijk veranderde helemaal. Maar dat kwam van binnenuit. Zijn aangezicht, zijn gezicht, blonk als de zon. Kunnen kinderen zich voorstellen. Als je in de zon kijkt, probeert te kijken, dat het gezicht van de Heer Jezus zo blonk en schitterde als een stralende zon. Verblindend licht. En zijn kleding was wit als het licht. Het leek alsof van binnenuit het licht er doorheen straalde naar buiten toe. Blinkend wit het opperkleed. We kunnen proberen het ons voor te stellen. De verheerlijking van Christus. Zo noemen we deze verandering. Petrus schrijft later in zijn tweede brief, Petrus die dit dus gezien heeft, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. We vragen, wat gebeurt hier nu voor de ogen van de discipelen? Wanneer we schrift met schrift vergelijken, dan ontdekken we dat de komende Christus deze gestalte draagt. Dus de Heer Jezus zoals hij zijn zal in de toekomst. De toekomende heerlijkheid van de Zoon van God wordt hier op deze berg al een moment zichtbaar. Dus wat nog toekomst is, wordt al een ogenblik heden. Net als in de viering van het heilig avondmaal. De toekomstige heerlijkheid van de nieuwe schepping wordt al een moment in het heden naar ons toegebracht. Zon en licht, dat zijn de woorden. Dat is de glans, de lichtheerlijkheid van de verhoogde Christus. De majesteit van de opgestane Christus. Nu ziet Johannes, die er ook bij is, hier het op de berg, zoals hij het later zien zal op het eiland Patmos. Dezelfde woorden in hoofdstuk 1 en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dat is het begin van het boek Openbaring. Zoals hij later op Patmos ook zien zal, die witte kleur. De ruiter op het witte paard, die terugkeert uit de hemel, gevolgd door het witte heerleger. Dat witte glorieveld van de overwinning. Als de sneeuw die het land bedekt. We kunnen het ons in deze dagen veel beter voorstellen. Die smetteloze witte vlakte, zo rein, zo blinkend wit, dat straalt in de zon dat je ogen het niet kunnen verdragen. Net als de engel bij het open graf. En zo gebeurt dat er op die witte berg. Voor het aangezicht van de drie discipelen neemt Christus nu al de gestalte aan zoals hij straks zijn zal. Na zijn opstanding, in zijn verheerlijking. Het licht dat van binnenuit door hem heen straalt. Als de zon is zijn aangezicht. En het gelaat, het gezicht, is immers de spiegel van de ziel. Zoals iemands gezicht staat, dan kijk je als het ware in zijn hart. Hij, Jezus, is het licht. Het eeuwige, ongeschapen licht. Ook kunnen we met de oude christelijke kerk spreken. Zijn goddelijke natuur breekt hier een ogenblik door de menselijke natuur heen. En het wezen van die goddelijke natuur zien we dan ook, dat is licht als de zon. Dat is leven, dat is glans, heerlijkheid, majesteit. Maar tegelijk kan deze glans zo verschrikkelijk misverstaan worden, zoals ook hier blijken zal. Laten we het woord nu eenvoudig verder op de voet volgen. Komen we bij vers 3. En ziet, dat betekent let op, er gebeurt iets nieuws. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem, met Christus, samen sprekende. En ziet, onverwacht, een nieuw gezicht. De drie discipelen zien bij Jezus Mozes en Elia, samen sprekende met Jezus. En er komen ineens een heleboel vragen bij ons boven. Waar komen deze twee, Mozes en Elia, ineens vandaan? Hoe weten de discipelen dat het Mozes en Elia zijn? Alleen maar ziet. Kijken. Mozes en Elia. We zouden kunnen zeggen vertegenwoordigers van de wet, Mozes, en de profeten, Elia. Dus van heel het Oude Testament. De kinderen weten dat Mozes en Elia twee belangrijke figuren uit het Oude Testament zijn. Je kunt zeggen vertegenwoordigers van wet en profeten. Heel het Oude Verbond. Bovendien zijn die twee, Mozes en Elia, in hun leven ook op een berg geweest. En hebben daar de godsontmoeting leren kennen. Dat was de berg Horeb, waar ze allebei geweest zijn. En allebei komen ze ook in het boek Openbaring terug, in hoofdstuk 11. Als de twee getuigen van de eindtijd. Zo ziet Johannes later het vanaf Patmos. Zo zien we het hier op deze berg voor ons. Mozes en Elia, de wet en de profeten. Samen komen op deze berg en dan samen spreken met Jezus. Wat is de inhoud van dit gesprek geweest? Hoe hebben op deze berg oud en nieuw verbond elkaar ontmoet? Lucas zegt het ons. Zij spraken met elkaar over de uitgang van Jezus die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zij spraken over de uitgang, dat wil zeggen over de exodus van Jezus wordt gesproken. De exodus, de uittocht. Exodus is niet alleen de naam van het tweede Bijbelboek, maar het is een grondbeginsel van de schriften, van de heilsgeschiedenis. Zo openbaart God zich altijd. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Die exodus. Mozes en Elia in gesprek met Jezus over die exodus. Hoe zal die exodus nu in hem, in Jezus, plaatsvinden? Straks in Jeruzalem, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee, de reis door de woestijn, de intocht in Canaan. En ziet, hoe wet en profeten Christus hier ontmoeten op zijn weg naar Jeruzalem. Hoe getuigen Mozes en Elia van hem? Welke exodus zal nu eens en vooral plaatsvinden wanneer Jezus Jeruzalem voor de laatste maal betreedt? Dat is van hem geschreven. De schriften getuigen van hem. Mozes en Elia getuigen van hem. En hier zien de discipelen het voor hun ogen gebeuren. Hoe het Oude Testament in gesprek is met het Nieuwe Testament. Hoe het oude verbond hier in het nieuwe samenkomt, hoe in die gestalten van Mozes en Elia alles aandringt op vervulling. Om zo te zeggen, Mozes en Elia, alles wat ze hebben gegeven aan het volk, de 10 geboden, wat ze hebben gesproken, profetisch woord, dat dragen ze hier op de berg naar Christus toe en leggen het als het ware in zijn handen, om dat nu alles te gaan vervullen. En dan is er maar één weg. De berg af, de vlakte door, naar Jeruzalem. Alle woorden van God dringen nu aan op vervulling en er is geen weg terug. Moest de Zoon des Mensen niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Langs deze weg, Jeruzalem, dat de profeten dood. Deze exodus en deze Rode Zee door de dood heen tot het leven, door het lijden heen tot heerlijkheid. Maar wie verstaat dat? Wie verstaat dat? Zie maar naar Petrus. Dan zijn we bij vers 4. En Petrus antwoordde, zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen, 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Petrus, ook hier treedt hij, dat weten de kinderen allang, Petrus treedt ook hier naar voren. Het is goed dat wij hier zijn, zo hier samen, Jezus, Mozes en Elia. Dat moet zo blijven, bedoelt hij. Ook Mozes bleef eenmaal lang op de berg, wel 40 dagen. En nu zou het ook lang kunnen duren. Maar dan moeten er tenten gebouwd worden. 3 tenten voor Jezus, Mozes en Elia. Zoals een loofhut. Een eenvoudige tent om te overnachten. God woonde onder Israël immers ook blijvend in een tabernakel. En nu wil Petrus zo graag dat het blijft zoals het nu is, kunnen we ons levendig indenken. Dat het blijft zoals het nu is, hier op de berg, hier is het zo goed. Hier te mogen blijven, de verheerlijking van Jezus, dit licht en deze glans. Niet terug naar die laagvlakte, alstublieft niet, met die zorgen en die pijnen en die noden. Het alledaagse menselijke rumoer. Petrus heeft de verheerlijkte Christus gezien en zegt, zo is het toch goed. Als Christus wil, zullen ze je 3 tenten maken en hier blijven. Zo gij wilt. Maar Jezus wil niet. Petrus krijgt niet eens antwoord. Terwijl hij nog spreekt, komt er een wolk. Gemeente, wat is er mis met de bezorgdheid van Petrus? Wat is er niet goed aan zijn voorstel van die 3 tenten? Ach, het vorige hoofdstuk, daar staat het. Voor 6 dagen, toen Jezus begon te spreken over lijden en sterven en opstanding, toen bestrafte Petrus zijn meester, hoe durft u dit te zeggen, dit zal u geenszins geschieden. Dat was goed bedoeld van Petrus. Maar het antwoord van Jezus was, ga weg achter mij, Satanas, Satan. Petrus is Christus een aanstoot. Hij bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En zo is het ook nu. Petrus ziet Christus in zijn verheerlijking, maar hij ziet niet de weg waarlangs. Door lijden tot heerlijkheid. Hij ziet het leven, hij wil dat bewaren, maar hij ziet niet dat het is door de dood tot het leven. Hij ziet hem zo te zeggen beloofde land, maar hij ziet hier niet de Rode Zee en de woestijn daarvoor liggen. En daarom is het toch, met alle goede bedoelingen, dat van Petrus hier een satanisch voorstel komt. Christus hier op deze berg te willen houden en zo te verhinderen dat Jeruzalem bereikt zou worden. Bovendien zou de heerlijkheid van Christus dan alleen voor deze 3 discipelen zichtbaar blijven. En dan roept Calvijn uit, wat had het betekend om op die manier het rijk van Christus in te sluiten in een ruimte van 20 of 30 voet? Maar zou de verlossing van de hele kerk, waar zou die zijn gebleven? De gemeenschap van het eeuwige heil. Voordat Petrus is uitgesproken, klinkt het antwoord van de hemel. De Vader spreekt, voordat de Zoon zou kunnen antwoorden. Vers 5. Terwijl hij nog sprak, en dan moet u opletten, Petrus is met zijn zin nog bezig met zijn voorstel, maar ik kan niet eens uitspreken. Terwijl hij nog sprak, ziet, gebeurt er alweer iets nieuws. Let op, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Een luchtige wolk, staat er. Dat betekent in het Grieks een lichtgevende wolk. Dus kinderen moeten zich voorstellen geen donkere, zware onweerswolk, maar een heel lichte, luchtige wolk. Maar het is toch een wolk. En dan kun je het niet zien wat erin is. Een wolk die verbergt. En die verbergt de gestalten van Jezus, Mozes en Elia. En uit die wolk een stem. Zoals in de woestijn. Stem van God de Vader. Zoals bij de doop in de Jordaan. God is aanwezig en toch verborgen in die wolk. Er is openbaring en blijvend geheim. Omhult ook verborgen de gestalte van Jezus, niet meer te zien. Maar nu is er te horen. Stem. De klank van de geest vanuit die wolk, deze is mijn geliefde zoon. Net als bij de doop in de Jordaan, toen ook de stem van de Vader zo klonk en de Heilige Geest nederdaalde op de Zoon. Daar was ook de open hemel, het welbehagen van de Vader rustend op de Zoon. Toen, het begin van het openbare optreden, de zalving van de Messias. Nu hier op de berg staat Christus aan de ingang van het lijden. Nu staan de voeten gericht naar Jeruzalem. Als we volgende week zondag avondmaal hopen te vieren, beginnen de lijdensweken. Nu gaat de werkelijke vernedering van de Zoon komen, en daarom verheerlijkt hem hier de Vader. De oude beloften klinken opnieuw vanuit de open hemel. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Let u hierop dat er staat, de Zoon, mijn Zoon. En dat is ook gezegd in tegenstelling tot Mozes en Elia. Dus niet wet en profeten op zich, maar dat alles is vervuld in de Zoon, mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Heel de wet en al de profeten, al het profetenwoord, hier zijn ze omhuld in een luchtige wolk, niet om stil te verdwijnen of om afgeschaft te worden, maar om vervuld te worden in de Zoon, de geliefde Zoon van de Vader. En zo rust het welbehagen op hem, gaande naar Jeruzalem. Niet de drie tenten op de berg, maar de tocht vanaf de berg naar Jeruzalem. Zo is het goed, zegt de Vader. Nu is de ure gekomen. Nu breekt de hemel open en klinkt de stem uit de wolk. Hoort hem. Nu nog niet de heerlijkheid zien verder. Nog niet, maar hem horen, hangen aan zijn lippen, hem volgen naar Jeruzalem. En zo zijn op deze berg de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Is het een wonder dat we dan in vers 6 tenslotte horen, en de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Deze stem horende, de stem van de levende God, zo het welbehagen van de Vader in de Zoon te horen klinken vanuit de wolk, als vanuit het heilige der heiligen. Dan gebeurt het. Dan valt de mens voorover ter aarde, zoals Daniel, zoals Johannes op Patmos. Dan kan alleen God zelf ons oprichten, zodat we het hoofd weer durven opheffen, de ogen durven opslaan. En ze werden zeer bevreesd. Vrees. De vreze des Heren overviel hen. En hier zien we het uitgebeeld in de houding van de discipelen, wat die vreze des Heren is. Dat betekent dus op het aangezicht vallen, van ontzag en beving vervuld zijn voor de driemaal heilige naam van God. Een mens die met zijn goede bedoelingen komt, zullen we drie tenten bouwen, die onderbroken worden door de stem van God de Vader, voor het is uitgesproken zelf, valt ter aarde de Vader, de Zoon, de wolk, de Geest. Als Jesaja eenmaal, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. De heiligheid des Heren is in de wolk. En ze werden zeer bevreesd. En hier, gemeente, onderbreken we deze geschiedenis voor vanmorgen. Wat er daarna gebeurt op de berg, hopen wij, zo de Heere wil, volgende zondag te horen. Rond en na de viering van het heilig avondmaal. Hier onderbreken wij bij die woorden en werden zeer bevreesd. Deze zondag zijn we op een hoge berg geleid. Deze zondag van voorbereiding. Toen we het hoorden aankondigen, sloeg misschien de schrik velen om het hart. Toen ze hoorden dat het avondmaal aanstaande is. Maar ook degene die met een groot en intens verlangen naar komende zondag hebben uitgezien. Het is zoals Psalm 2 zegt, een verheuging met beving. We hebben allemaal reden om zeer bevreesd te zijn. Maar de vrees van de discipelen hier. Niet de vrees die wegslaat. Die doet vluchten, blindelings. Die rusteloos doet dolen door de nacht. Die voert tot aan de rand van de wanhoop. Die vrees niet. Maar de vrees die op het aangezicht doet vallen. Waarin onze woorden, onze goede bedoelingen onderbroken worden door de stem van God zelf. De vrees die doet neervallen en die dan mag overgaan in het er hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Daar loopt deze vrees op uit. Niemand dan Jezus alleen. De tekst voor volgende zondag. Hoe komen we tot deze ongekende vrede? Hoe komen wij tot dat geheim dat we ook rond het heilig avondmaal niemand zien? Niemand. Mozes niet, Elia niet, andere mensen niet, niemand zien dan Jezus alleen. Hoe komen we daar? Gemeente, onze tekst op de voet volgen en dan heel persoonlijk. Er is onder ons nog steeds zoveel onnodige onrust in de gemeente. Er is zoveel verwarring, maar ook zoveel overbodige verwarring. Een heleboel daarvan is eenvoudig toch niet nodig. Te raden gaan bij mensen. Bij mensen met geestelijk leven. Maar ten diepste daar toch ook een vertrouwen op hebben. Of al maar praten, nog eens praten over mensen. Wanneer wij nu vanaf dit moment, hier op de kansel en in de kerk en thuis, als we nu allemaal voor onszelf beseffen dat we nu voor Gods aangezicht zijn, ook heel persoonlijk aan hem verantwoording af te leggen hebben van ons leven, laten we dan ons eens persoonlijk richten op dit gegeven woord van God, maar dan ook afspreken dat we op niets anders onze aandacht zullen richten. Alle persoonlijke vragen van twijfel, van gemis aan vrijmoedigheid, van onzekerheid, dat alles meebrengen en onszelf zoals we zijn uitleveren aan het gegeven woord. En dan stellen we ons dat zo voor. We hebben als tekst van God meegekregen voor de komende week deze 6 versen van Matteüs 17. Te beginnen vanaf morgen voor elke dag van de week 1 vers. En als we nu eens mogen afspreken, gemeente, dat wij allemaal zo de week gaan doorbrengen. Dus 1 vers voor elke dag. Dan is de gemeente daarin helemaal hetzelfde. Dan gebeurt er iets gemeenschappelijks. En nu komen we bij de kinderen. Dan zouden we dat zo kunnen doen dat de kinderen thuis elke dag van de komende week één van deze teksten opschrijven. Misschien met grote letters, misschien aan de wand hangen. Dus morgen, als het maandag is, het eerste vers. En dat is dan in het middenpunt van het gezin, van alle gezinnen in de gemeente. Dinsdag, het tweede vers. En daar is dan iedereen mee bezig. En de kinderen helpen hun ouders herinneren. Zo is er een eenheid in de gemeente, van dag tot dag, die uit het gegeven woord van God opkomt. Mogen we met elkaar eens nagaan hoe deze week er dan zou mogen uitzien, dat alles onder het voorbehoud, zo de Heere wil, en wij zullen leven, en de wederkomst van Christus nog niet geschied is. Maandag, morgen dus. Dan is heel de gemeente bezig met het eerste vers. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en brachten op een hoge berg alleen. Dan zijn we morgen dus gekomen op een hoge berg in de afzondering, in de stilte met Christus. Dan worden we op die dag door hem meegenomen tot de stilte van het bidden onder de open hemel. En dan zult u zien wat er gebeurt als ook de kinderen meegaan, het hele gezin, op een hoge berg. Waar de lucht lichter is, waar de problemen van het dagelijks leven een moment beneden mogen blijven. Waar we de juiste verhoudingen leren zien, dan zie je de zorgen vanuit de hoogte. En dan worden ze zo klein, zo betrekkelijk. Waar Jezus ons meeneemt om te bidden. Dat is de maandag ook van het Censurumorum. Morgenavond om 7:00. Dat betekent als Petrus, Johannes en Jacobus, die daardoor Christus worden meegenomen, als ze iets met elkaar of iets tegen elkaar zouden hebben, en er iets tussen hen is gekomen wat er niet hoort om Christus wil, dat ze dat dan eerst beneden in de vlakte zullen uitspreken. Hun hart voor elkaar zullen uitspreken, hun schuld zullen belijden, immers. Wie met Jezus en door Jezus op een hoge berg is genomen, die is een van die vele graankorrels met allemaal verschillend karakter en aard en aanleg, maar een graankorrel die door hem samen tot één meel gemalen, tot één brood gebakken wordt. Dat is de maandag voor ons. Op een hoge berg worden we met onze gezinnen en ook heel persoonlijk door Christus meegenomen. En dan breekt de dinsdag aan. Komende dinsdag. Dan hebben de kinderen het tweede vers overgeschreven. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. Op de dinsdag staat de verheerlijking van Christus centraal. Op die dag zien we niemand anders. Dan staan we stil bij die glans en die heerlijkheid van het licht. Dan zien we op die dag de zon der gerechtigheid, de spiegel van zijn ziel. We zien zijn sneeuwwitte kleed en de schepping helpt ons op het moment. Het sneeuwwitte kleed over het land, zo rein en zo helder, zo blinkend wit. Dan zien we op dinsdag de komende Christus. En om dit gezicht voor ogen te houden, lezen we komende dinsdag thuis gedeelten uit het boek Openbaring. Vooral hoofdstuk 1, waar Christus getekend wordt in zijn komende heerlijkheid. Hoofdstuk 19, waar hij komt op de wolken. De glorie en heerlijkheid van de komende Christus. En dan denken we aan de komende zondag. En zo legt deze Christus dan zijn glans over de gegeven tekenen van brood en wijn. De nieuwe schepping. Een ogenblik zichtbaar geworden in deze oude wereld. De reine en heilige tekenen. Ontvangen uit de hand van de komende Christus zelf. Zo groeit er die dinsdag het verlangen naar de zondag om te verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. Ja, de dinsdag is de gemeente gegeven om de heerlijkheid van Christus te mogen zien. En dan zult u het merken vanzelf. Voor niets of niemand anders kunnen we dan nog wezenlijke aandacht hebben. En dan breekt de woensdag aan en de kinderen staan klaar om te zeggen, vers 3 is het vandaag. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. Wat mag er dan woensdag gaan gebeuren? Ja, de betekenis van Mozes en Elia. De wet en profeten gaan dan op die dag voor ons open. Mozes, en dan krijgen we te maken met de heilige wet van God, die ons zo aanklaagt en zo moet beschuldigen. De profeten die het volk van God zo dringend oproepen tot bekering. Alzo zegt de Heere, Heere, wets en profeten die samenkomen bij Christus op deze hoge berg. Daar zijn we woensdag mee bezig, met het Oude Testament, hoe dat van Christus getuigt. En dan gaan we lezen, ook in de kinderbijbel misschien, van Mozes en van Elia. En dan weten we hoe onvervuld blijft dit alles op aarde, wat Mozes gaf en wat Elia sprak. Wanneer niet Christus zou zijn gekomen, maar hoe drijven Mozes en Elia Jezus als het ware naar Jeruzalem heen. En zegt Mozes, o wil die wet die ik aan Israël gaf nu voor goed en volkomen vervullen. En dan zegt Elia, wil al die profetische woorden die zijn gesproken nu voor goed vervullen. Ze drijven Christus heen naar zijn exodus, zijn doortocht door de Rode Zee. Door de dood heen tot het leven en er is geen andere weg. En zo gaan op de woensdag de schriften voor ons open, die van Christus getuigen. En weer zullen we het merken. Alweer hebben we geen tijd en aandacht meer over voor iets anders. We zien Mozes en Elia staan, hoe alles wat zij spraken en wat zij deden, aanloopt op Christus om vervulling, om verzoening. En dan komt de donderdag, in de week van voorbereiding, wordt dat de dag van de ontdekking. Op de donderdag zullen we ontdekken wie wij mensen zijn in dit alles en tegenover dit alles. Want donderdag is dan de dag van Petrus, die de drie tenten wil bouwen. Petrus die zegt, het is goed dat we hier zijn, het vierde vers. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, voor Mozes één, één voor Elias. De dag van Petrus. De mens die bijvoorbeeld de avondmaalstafel op aarde altijd wel zou willen behouden en daar altijd wel zou willen blijven aanzitten, die zegt, Heere, het is goed dat we hier zijn. Ja, het is ook goed dat we hier zijn. Maar het is niet goed dat we hier blijven. De weg naar Jeruzalem komt open te liggen. De weg van lijden en sterven. De weg achter Christus, de weg in onze tijd van het volgen van het Lam, waar het ook heen gaat, de verbondenheid met de vervolgde gemeente van Christus, het lijden in deze schepping, de weg door het lijden tot heerlijkheid, de weg ook van het waarom, de donkere, onbegrepen weg, de donderdag is de dag van de doortocht door de Rode Zee. En de vraag wat we zullen moeten leren. Waarom niet vanaf deze berg waar het zo goed is, rechtstreeks het beloofde land in? Donderdag gemeente worden wij allen er volkomen buiten gezet. Dat is de voorbereiding helemaal naar ons gericht. Wij bedoelen het goed met onze tenten, maar openbaren daarin een werk van de Satan. Dat is een hard woord. Maar wij staan dan ook niet minder dan het werk van Gods Zoon in de weg. Het kostelijk ogenblik te willen vasthouden, terwijl de weg verder gaat. Achter Christus aan, aanzitten aan tafel, een stervend leven leren kennen. Dagelijks ons kruis leren opnemen en dat zelfs vrolijk dragen. Vrolijk dragen. Als je zo erbuiten geplaatst wordt, zoals Petrus, als je goede voornemens genoemd worden werk van de Satan, ja, vrolijk dragen, en dat geheim laat de vrijdag ons zien, het vijfde vers, als de vrijdag aanbreekt, is de gemeente en de gezinnen bezig met vers 5. En is dat de levende werkelijkheid waar we onder verkeren, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft en overschaduwt. En ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik mijn welbehagen heb, hoort hem. De vrijdag is om uit de wolk de stem van de Vader te horen. Het welbehagen in de Zoon, dat spreken we nu uit, maar we ontvangen een hele dag daarvoor om op ons dat te mogen laten inwerken. De wolk die omhult en verbergt en toch openbaar. Het geheim tussen de Vader en de Zoon, het klinkt vanuit het Heilige der Heiligen. Hoort hem. Hoe klinkt dit na in onze oren? Hoort hem. In wie ik als Vader mijn welbehagen heb, mijn geliefde Zoon. Wat blijft ons anders over? Met ons voorstel van de drie tenten, waarvoor geen plaats is, waarbij we nog instrument van de Satan zouden zijn. Wat blijft ons over dan door de geest, door de wolk heen, de stem van de Vader te horen, het welbehagen te horen uitspreken, een open hemel te zien en dan de weg van de Zoon te mogen volgen. Zodat tenslotte de zaterdag ons nog overblijft voor het zesde en het laatste vers van de voorbereidingstekst. En dan lezen de kinderen het voor op zaterdag. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden bevreesd. Dan is het bijna zondag geworden. Dan is de rust in de gemeente gekomen. Niet de valse rust wat alles bedekt, maar iets van de vrede Gods. De stille verwachting van de zaterdag, het uitzien naar de nieuwe week en het nieuwe begin. En wat is het geheim van deze zaterdag, wat vers 6 ons zegt, dat de gemeente leeft in het uitzien, in de vreze des Heren, het aangezicht naar de grond, vol ontzag voor de heiligheid van de levende God, om die dag dan door te brengen in de levenshouding van de vreze des Heren. En dan als de avond valt, te gaan wachten op de morgen, als de wachters, te wachten op de morgen, ach wanneer, de morgen van een nieuwe dag, het begin van een nieuwe week, om zo bij de tekenen van brood en van wijn het te vernemen. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan en zeide, staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Amen. Wij bidden het gebed van Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Het 17e vers uit Psalm 119. Wij mogen nu het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier met elkaar overdenken. En dat als inleiding op de komende week. Eerst de woorden van de inzetting elkaar in herinnering brengen. Geliefden in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zal drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel gebruiken waartoe hij de Heere Christus verordend en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Wat de beproeving betreft, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis heeft gestraft. Ten tweede, onderzoek in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn. Alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, allen die vee of mensen, mitsgaders andere dingen, zegenen en die zulke zegeningen geloof schenken, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, dat wil dus zeggen daarin volharden om daarin voort te leven, die zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht, dan alleen die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken leed zijn, en wij van harte begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze willen ons is overgebleven ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig, maar ook deelachtig maken. Tot zover ons avondmaalsformulier. Nu gaan wij met elkaar danken en bidden. Wij doen ook voorbeden voor elkaar. Wij denken aan onze zieken, thuis of in de ziekenhuizen. Voor 3 dagen moet ook de Heer worden opgenomen. Wij denken ook aan de rouw die gekomen is in het gezin van de straat die afgelopen maandag een oude grootvader naar het graf hebben gedragen. Gemeente, laat ons samen danken en bidden. Groot en heilig God, wij willen u danken dat wij voor elke dag van de komende week voedsel hebben gekregen. Hemels brood. Wij danken u dat we nu de week door kunnen, omdat u ons voorgaat en het dagelijks manna ons al deed zien. Heere, wat is dit een eeuwig wonder, dat u zo vanmorgen naar ons bent toegekomen, de hemel hebt geopend en in Christus ons te eten en te drinken geeft. Wat is het ontzettend erg als nu ook van ons zou gelden dat we van dit manna zouden walgen. Wilt u dit genadig voorkomen en ons behoeden voor deze verschrikkelijke zonde van het ongeloof, deze diepste vernedering van uw heiligheid, de smaad die we op uw heilige naam zouden werpen als dit woord ons niet genoeg zou zijn in leven en in sterven naar lichaam en ziel. Geef ons zo alle zijden te ervaren, de heerlijkheid van Christus en de diepe ontdekking van Petrus. Geef ons de stem van de Vader te horen en de wet en de profeten daar te zien staan op de berg. Leid ons zo naar komende zondag door de vreze van uw heilige naam, opdat wij niemand zien dan Jezus alleen. Laat daarin uw 3-maal heilige naam zeer verheerlijkt worden in het leven van de gemeente hier op aarde. Wij bidden u om deze zegen ook voor allen die niet naar de kerk konden komen. Voor onze bejaarden, voor onze zieken, voor hen die door het weer verhinderd zijn. Geef, Heere, dat zij in hun huizen ditzelfde manna mogen eten van dag tot dag. En zo bij woord en sacrament toch verbonden zijn met de open hemel. Wij bidden u als er rouw kwam in het gezin en vragen of gij de liefde die wij mochten geven in de verzorging van onze zieken, of gij die wilt bekronen met uzelf en de leegte wilt vervullen met uzelf, opdat wij zo getroost zijn door de hemel. Wij bidden u voor heel deze wereld om ons heen, voor uw kerk in vervolging en verdrukking. Sterk onze broeders en zusters die zijn opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Geef hen uw open hemel en het dagelijks manna. Zegen hen die hen vervolgen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Mozes en Elia op de berg. Geef dat zij de heerlijkheid van de Messias mogen zien en hem horen, zoals u, o Vader, hebt gezegd. Geef ons als kerk een diep schuldbesef, dat we zo verdeeld zijn en zo machteloos naar buiten. Heere, wij belijden u onze schuld daarin tegenover het volk Israël. Onze houding was zo hoogmoedig. En niet zoals Paulus zegt, dat wij gevreesd hebben. Wilt u ons dat genadig vergeven en nieuwe wegen banen? Ontferm u over uw gemeente. Ook in ons land. En dan bidden we u ook voor ons Nederlandse volk. Onze noordelijke provinciën die het moeilijk hebben. Onder uw stem die vol majesteit in de schepping klonk. Wil hen bij zijn, bij hen zijn. Wil gij denken aan mens en dier, maar ons ook doen zien dat wij mensen zijn en gij God. We bidden u voor ons land en volk, voor onze regering. En dragen in dit uur bijzonder aan u op het nieuwe wetsvoorstel ten aanzien van het ongeboren leven. Heren, nu staan wij als gemeente naar uw naam genoemd, voor uw heilig aangezicht, en bidden u. Aangezien wij weten dat uw Zoon het ongeboren leven heeft geheiligd, doordat hij inging in de moederschoot, bidden wij u of gij om Christus wil, ook in de wetten van ons land, dit leven wilt blijven beschermen. Ontferm u over hen allen die een grote verantwoording dragen, die bijna wellicht eronder zouden bezwijken als het tot hen doordringt wat hier gebeurt. Geef hen het licht van uw woord. Geef hen de kinderlijke overgave aan uw woord. Doe hen zien op u de levende God en geef hen het vertrouwen dat ze dan niet beschaamd zullen uitkomen, opdat juist ook in de politiek de stem van de profetie mogen klinken. Ontferm u over ons land. In de diepe afval en het loslaten van uw heilig woord. Ontferm u over ons en onze kinderen. Over onze opgroeiende jeugd. Op de scholen, op hun werk. Zegen het christelijk onderwijs. Zegen allen die daar met de open Bijbel mogen werken. Zegen ons naar de belofte van uw verbond, o drie enige God, dit alles bidden wij u tot lof van uw grote naam en belijden u dat van ons uit wij de zonde aandragen en het ongeloof opstapelen. Vergeef ons en schenk ons de vrede die we om ons heen kunnen zien. Het witte kleed, witter dan sneeuw, gereinigd in het bloed van het Lam, laat zo de week nu voor ons open gaan. Tot lof van u, de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, we zingen daaruit het tweede vers. Het tweede vers van Psalm 68. Gemeente, in de middagdienst van 2:30 hopen wij samen te komen in de grote kerk. We hopen dat u allen, zoveel als dat mogelijk is, daar aanwezig zult zijn om met elkaar te zien de opening van het 5e en het 6e zegel volgens Openbaring 6. Gaat u heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.